Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. We hebben een ogenblik van stil gebed. En in dat stille ogenblik willen we een zegen vragen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor diegene die naast ons zit. Onze hulp en onze verwachting is van Hem die is en die was en die komen zal. Hij is het middelpunt van dit samenzijn. En we willen Hem de lof en de dank en de eer toebrengen die Hij alleen waard is om te ontvangen. Amen. Wij zingen met elkaar 562 Johan de Heer en daarvan zingen we het eerste, tweede, derde en het vijfde couplet. 1, 2, 3, 5 van 562. Goed om elkaar weer te mogen ontmoeten en we mogen elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is het middelpunt van dit samen zijn. Fijn dat we deze week er getuige van mochten zijn dat broeder en zuster dokter 60 jaar in het huwelijk met elkaar zijn verbonden. Dat komt niet zoveel voor. Als je 60 jaar getrouwd bent, dan krijg je een brief van de koningin thuis. Niet als je 50 jaar getrouwd bent. En het was goed om zo'n uurtje bij elkaar te zijn met de familie. Ik wil doorgeven dat Jannie Langstraat, velen van u kennen haar nog wel. Ze komt al een paar jaar niet meer in de gemeente, verschillende jaren, door allerlei omstandigheden. Die is van de week opgenomen in het ziekenhuis, moest een ernstige operatie ondergaan, maar naar het zich laat aanzien is de operatie goed geslaagd. Jannie Langstraat, en ze ligt in het ziekenhuis, Haaksbergenstraat 3A, kamer 8. Ik zal het even herhalen, Haaksbergenstraat 3A, kamer 8. En misschien kunt u eens een kaartje sturen. Ze verwachten het ook van de heren in deze. We hadden een goed gesprek met elkaar. Ik stel voor dat we, voordat we een zegen vragen, dat we nog 182 Johan de Heer zingen. Staat ook in opwekking. Wie zoekt u? Wat zeg je? Mirjam. Juist. Anders blijf je zoeken. Hè? Zullen we een zegen vragen met elkaar? Ik ga u voor in gebed. We zijn u dankbaar, Vader, dat we naar u toe mogen komen. En dat mogen we doen ook vanmorgen in de naam van de Heer Jezus. Want we hebben gezongen, geen andere pleitgrond hebben wij. En niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf. En we danken u, Heer Jezus, dat op grond van uw volbrachte werk we ook vanmorgen hier bij elkaar mogen komen. En dat we ons verbonden mogen weten met al die gelovigen hier in dit land, maar ook ver weg, die bij elkaar komen deze dag. Om u de lof, de dank en de eer toe te brengen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En u danken voor de nieuwe week die begonnen is. We willen u danken voor de week die achter ons ligt. U hebt ons geleid. U bent ons nabij geweest, Heere. Door alles heen. Soms door onze tranen heen. En dan denken we natuurlijk een bijzonder aan broeder en zuster Mauwe en de kinderen. Ja, we danken u dat moeder niet alleen is overleden, maar naar de Heer is toegegaan. En dat is voor haar verreweg het beste. Wilt u de begrafenissamenkomst in uw handen nemen, de herdenkingsdienst. En wilt u, ja, zij die een getuigenis geven van u, willen helpen hierin, zodat uw naam zal worden verheerlijkt en zal worden grootgemaakt. Wat is het wonderbaar hierin, als een kind van God heen gaat, dan is dat een afscheid tijdelijk. Want er is straks een weerzien als u weerkomt. We prijzen uw naam daarvoor. We willen u danken, Heere, dat de operatie met Jannie Langstra naar zo is verlopen dat de doktoren zeer tevreden waren. Ik wil haar ook dicht nabij zijn. Door alles heen, Heere, verwacht ze het van u. En daar dank u voor. Leg uw handen op haar. En dat mogen we bidden voor alle zieken van dit deel van de gemeente. U kent ze bij naam. Kom hen tegemoet. Dat mogen we bidden voor alle ouderen die niet meer met ons kunnen opgaan. Omdat het lichaam niet meer zo meegaat. En ze zullen ervaren dat die aardse tent zo langzamerhand verbroken wordt. Schenk hen veel genade en een geopende hemel en een blik op u. Het is fijn dat we zo elkaar mogen dragen. Dat we zo elkaar mogen vasthouden. We willen u danken voor het bruidspaar. Broeder en zuster, dokter. Zij mochten, ja, terugkijken. 60 jaar. Dat is heel wat. We danken u dat ze het mochten verwachten van u. En de tijd die u nog rest, mogen ze het ook verwachten van u. En ze kunnen het zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan nog meer? Heere, we danken u dat we uw woord mogen openen in deze samenkomst. Ja, ook vanavond. En we vragen u, Heere, wilt u dat woord brengen tot ons hart? Wilt u uw dienstknecht helpen om dat woord ook zo te brengen dat we het zullen aannemen als een woord van God? Heere, wilt u in ons midden zijn? Wilt u spreken tot ons hart? En laat het zo mogen zijn dat we echt zullen staan voor de Heere. Niet staan voor een bepaalde zaak, maar staan voor de Heere. We bidden voor al die dienstknechten die uw woord brengen. We danken u dat dat nog doorgaat. Er is veel afval, we weten het. Er is veel goddeloosheid. Maar we danken u dat u de gemeente bouwt. Totdat het getal vol is. En daar zien we naar uit, Heere. Dat u weerkomt. Dat doet ons ook roepen vanmorgen. Kom maar, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Heere, zegen zo de woordsbediening op de verschillende plaatsen. En zegen ook uw dienstknecht hier. U weet hoe we hier gekomen zijn met verschillende gedachten. Help ons dat door uw geest dat we onze gedachten kunnen richten op u alleen. Dat vragen we zo om Jezus wil, Vader. Uit genade. Amen. We gaan nog een lied zingen, 428, uit Opwekking Genade, zo oneindig groot. En broeder Hans heeft dit lied opgegeven, want hij weet dat ook zijn moeder wist dat ze ingesloten was in die zee van genade. Dat gaan we nou zingen met elkaar.
Thank you.
heel wat, hè, als je dat mag weten. Wat een voorrecht. Als je mag weten, door genade ben ik een kind van God. En die genade Gods leidt me ook in het leven. En als God me roept, door genade mag ik ingaan in dat huis met de vele woningen. Ik ga enkele teksten met u lezen uit het boek Koningen, 1 Koningen 17. Een zeer bekende geschiedenis, 1 Koningen 17. Zoekt u het rustig op en houdt u de Bijbel open. Het gaat over Elia, de man Gods. 1 Koningen 17. En we lezen 6 versen, daar hebben we meer als genoeg aan voor vanmorgen en vanavond. Daar staat, en in Gods woord, dat eerste vers van 1 Koningen 17. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab. U kent hem wel, die goddeloze koning. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaar geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. En daarna kwam het woord des Heere tot hem. Ga van hier, wend je oostwaarts en verberg je bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken. En ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. En daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heeren. Hij ging verblijf houden bij de bekerit die in de Jordaan uitmondt. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees en des avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Tot zover de lezing vanuit Gods woord. En de Heere zegene ook de overdenking van zijn woord. Wij gaan een lied zingen uit Glorieklokken. Supplement staat die ook, op 11. En het is eigenlijk een paaslied. Maar ik kwam dat lied tegen toen ik de lieder aan het uitzoeken was. Toen dacht ik, de Nieuwtestamentische Elia's. En ik hoop dat ze hier zitten. Kunnen dat lied van harte meezingen. Een paaslied, ja het is eigenlijk altijd Pasen, hè. Niet alleen die ene dag in het voorjaar, maar iedere zondag als de gemeente bij elkaar komt, dan komen we bij elkaar op grond van dat volbrachte werk om en omdat de Heer Jezus is opgestaan van tussen de doden uit. We gaan dat met elkaar zingen en wat een genade, dan mag u voor uw gave afstaan voor de arbeid des Heren aan deze plaats. Zoekt u het rustig op, haast niet. Want we hebben er geen haast. gaan dat koor nog een keer zingen. Ja? Met geheel... En de derde couplet nog. We hebben de derde couplet toch nog niet gezongen? En jullie hebben geen boekjes bij je, hè? Dat heb je nou met die dingen, ja. Het lukt niet? Nee? Herman? Nou, dan is het goed. Dan zingen we het koor nog een keer, ja? Kom maar. Broeders en zusters, vrienden, gemeente, we willen vandaag met Gods hulp stilstaan bij het werk en de persoon van de grote godsman Elia. Een man die door God op een machtige wijze werd gebruikt en die zich ook liet inschakelen door de levende God. Een man die ook sprak met de Heer. En die getuigde dat de God van Israël leeft. Elia, een man met zijn hoogtepunten, maar ook wel met zijn dieptepunten. Denk alleen maar aan zijn vlucht naar het gebergte Horeb. Maar een man die door God machtig gebruikt werd en gezegend werd. En toch, volgens Jacobus 5, vers 17, was hij een mens zoals u en ik. Waarom kon God Elia zo machtig gebruiken? Waarom is het leven van Elia zo zegenrijk en zo vruchtbaar geweest? Wel, we lezen in 1 Koningen 17 vers 1 en ik lees dan even de oorspronkelijke tekst. Zo waar de God van Israël leeft, hij leeft voor wie ik sta. Daar hebt u het. Hij stond voor de Here. Elia stond voor de Here. Ach, dat komt u meer tegen. Ik denk aan Abraham, die ook voor de Here stond toen hij pleitte voor Sodom en Gomorra. En Lot en zijn dochters werden gered. Ik denk aan Samuel, die jonge Samuel. Ook hij stond voor de Here. Spreek, Here, want uw knecht hoort. Ik denk aan Daniel, die ook voor de Here stond en pleitte voor zijn volk Israël. Ik denk aan Maria in het Nieuwe Testament, die zomaar tot de Heer zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Hij stond voor de Here. Dat was het geheim van Elia. Elia stond hier, ja, voor die goddeloze koning Achab, dat is waar. Maar in eerste instantie stond hij voor de Here. En dat gaf hij de koning duidelijk te verstaan. Het is onbegrensd wat God in een mensleven doen kan. Wanneer Gods kinderen voor zijn aangezicht gaan staan. Staat u voor de Here? Ik ben mensen tegengekomen, ijverige mensen in het werk van de Here. Maar dikwijls waren het ook broeders en zusters die stonden voor dat werk wat ze deden. Het was wel belangrijk, maar het gaat erom dat we staan voor de Here. Ik denk aan een oude broeder, hij is nu al bij de Heer Jezus. De meesten van u hebben hem wel gekend, broeder Zoutendijk. O, wat was hij ijverig voor zijn kerk. Jaren heeft hij door Glanenbrug heen gelopen met de zendingsbus, ieder jaar. En toen de toren vernield moest worden van de kerk, o, Zoutendijk liep het dorp wel door om te collecteren. Ijverig voor een zaak, maar hij kende de Here niet. En ik weet het nog goed, hij kwam een maand of drie in de samenkomsten in Hengelo. En toen kwam hij naar me toe met tranen in zijn ogen. Want dat was een bewogen man, een boerenman. Hij had een boerderij gehad. En hij zei, dominee, nou weet ik het, waar het om gaat. Ik hoorde hem nog zo zeggen, het gaat om het bloed van Christus. En toen zijn we samen naar de Here toe gegaan. Was hij 70 jaar. En ik mocht hem nog op zijn belijdenis dopen. Staat u voor de Here? Dat staan voor de Here, dat is niet zo eenvoudig. Dat betekent een diepe innerlijke verbreking. Daarom zijn er ook zoveel mensen die Jezus Christus nog niet kennen. En niet voor hem willen buigen. Ze zijn op de vlucht voor de Here. Men wil niet voor de Here staan. Want God is licht. En in zijn tegenwoordigheid komen de duistere motieven en de verborgen zonden tot openbaring. Men kan niet voor de Here staan en dan tegelijk je eigen leven maar indelen zoals je zelf wilt. Het is ook zo ontzettend dat vele gelovigen in deze tijd voor mensen staan en voor zaken staan en voor materiële dingen staan. In plaats dat ze staan voor de Here. Want dat komt op de eerste plaats. Waar staat u voor? Daarom kan de Here hen ook niet gebruiken. Ze zijn wel een kind van God, maar ze zijn vleugellam. Kan hij u gebruiken? Staat u voor de Here? Wel, omdat Elia voor het aangezicht van de Here stond, had dit een wonderbaar gevolg. Namelijk, Elia ontving van de Here een drievoudige boodschap. Of een drievoudig getuigenis. Elia stond voor de Here en daarom had hij een boodschap in de eerste plaats met volmacht. Hij bracht een boodschap met volmacht. In 1 Koningen 17, vers 1b, daar staat, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord. Alsjeblieft. Dat was maar geen gewoon praatje van Elia. Er ging gezag uit van die boodschap. Moeten wij nu als Gods kinderen precies dezelfde boodschap doorgeven? Oh nee. Elia had hier een bestemde opdracht van de Heer ontvangen. Maar geliefde, ook als wij, als u en ik, de boodschap verkondigen, is het nodig dat het een boodschap, een getuigenis is met volmacht. Door ontstaan voor de Heer. Dat wil zeggen dat we door de verkondiging van de boodschap zullen ervaren, zullen zien dat er wat gebeurt. Ja, wat bedoel ik hier dan mee? Dat de mensen zich door de verkondiging en door een getuigenis zich altijd moeten bekeren? Wel nee, dat gebeurde hier ook niet. Maar als we een bevolmachtigde boodschapper van Jezus Christus zijn, dan brengt dit altijd reactie teweeg. Het is voor hem of tegen hem. En ik spreek een klein beetje uit ervaring. Ik heb dat meermalen meegemaakt. Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Daarom is ons getuigenis voor hem nooit te vergeefs. Al denken we dat soms wel. Ik denk hier aan een andere man. Uit het Nieuwe Testament, Stefanus, u kent hem wel. Ook hij getuigde. Hij was een boodschapper met volmacht. Het was niet zo'n liefelijke boodschap. Leest u het maar in Handelingen 7. Met het gelaat als van een engel getuigde hij. En de reactie op die boodschap lezen we in Handelingen 7 vers 54. Toen ze dit hoorden, knersten ze hun tanden. En het sneed hun door het hart. Dat was een boodschap met volmacht die Stefanus, de man Gods, in het Nieuwe Testament bracht. Hij zag de hemelen geopend. Hij riep, ik zie wat jullie niet zien. Ik zie de hemelen geopend en ik zie de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods. Dat wil zeggen, klaarstaande om hem te hulp te komen. Waarom gebeurt er heden zo weinig in de christenheid? Kijk maar om je heen. Omdat er zo weinig boodschappers zijn met volmacht die voor de Here staan. Alleen voor de Here, niet voor een zaakje, niet voor een kerkje en niet voor een leer, maar voor de Here. Je kan staan voor allerlei dingen, maar als je niet voor de Here staat, dan gebeurt er niets. Mijn broeder en zuster, u hebt misschien, u hebt misschien ongelovige kinderen of kleinkinderen. U hebt misschien ongelovige familie. Het getuigenis wat u aflegt, is dat een getuigenis met volmacht? Door u staan voor de Here? Bij Stefanus staat het sneed hun door het hart. Hier zien we de werking. En nu weet ik wel, die mensen toen bij Stefanus, die kwamen ook niet allemaal tot bekering. Integendeel, er staat, ze stopten hun oren toe in vers 57 van Handelingen 7. Maar het woord werkte. Hoe dan ook, het woord dat werkte. En we weten dat er later toch zeker één tot bekering is gekomen. Oh, wat zijn we God dankbaar voor hem. En dat was Saulus, de latere Paulus. God roept heden mensen op. Die gaan staan voor het aangezicht van de Here. Met een boodschap, met volmacht. Ten tweede, Elia bracht een boodschap zonder compromis. Dat vinden we in 1 Koningen 18 vers 21. Je hebt de Bijbel toch open? 1 Koningen 18 vers 21. Een boodschap zonder compromis. Dat is op de berg Karmel. En dan staat er in vers 21. Toen naderde Elia tot het gehele volk. En zeide, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heer God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Een boodschap zonder compromis. U moet zich de situatie eens voorstellen. Op de berg Karmel, daar stonden de 450 Baalpriesters, de afgodendienaars. En daar stond Achab, de goddeloze koning. En daar stond het godsdienstige volk van Israël, maar ze antwoordden hem niets. Ze gingen mank aan beide zijden. Ze antwoordde hem niet. Ik moet denken aan Golgotha. Toen de Heer Jezus daar hing, dan schrijft de evangelist. Het volk stond erbij en zag toe. Daar staat Elia. Niemand is voor hem. Het volk is neutraal. Hij is de man die tegen de stroom in moet zwemmen. Hoe begint Elia nu? Mijn lieve toehoorders, het is veel beter voor u, hoor, dat u de Here navolgt. Dat is mooi en dat is recht en dat is goed. En dan krijg je een heerlijk en wonderbaar leven. Sprak hij zo? Wel nee, zijn boodschap was scherp. Onverschrokken roept hij uit. Hoe lang zult gij nog aan beide zijden mank gaan? Indien de Heer God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Hoor je het? Er is geen tussenweg. Er is geen compromis. Want Elia stond voor de Heer. Waarom zijn er zoveel gelovigen? En ze zullen ook hier zitten. In hun getuigenis zonder vrucht. Hun boodschap, hun getuigenis heeft geen enkele werking. Omdat heden ten dage vele gelovigen zelf in het compromis leven. Ik treed maar niet in details. Maar vele kinderen Gods leven in het compromis. Een beetje voor de Here en een beetje voor de wereld. Aan beide zijden mank. Omdat men niet staat, niet geheel staat voor de Here, maar voor iets anders. Ik denk aan een andere man. Nu niet uit het Nieuwe Testament, maar uit het Oude Testament, aan Lot. Lot was een gelovig man, leest u de Petrusbrief maar. Een rechtvaardig man. In Genesis 19 vers 14 geeft die gelovige Lot een getuigenis. Hij geeft een boodschap door. Zullen we het even opslaan? Ik maak het u verder niet zo moeilijk. Genesis 19, en dat is toch niet zo moeilijk, het eerste boek van de Bijbel. En dan 19 en dan vers 14. Het getuigenis van Lot. U hebt het vast wel eens gelezen. Het oordeel was aangekondigd aan Lot. De stad zou worden omgekeerd. En lees nou eens dat 14e vers van hoofdstuk 19. Toen ging Lot heen, sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen. En zeiden, sta op, verlaat deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten. En nou de reactie. Hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schetste, die een grapje maakte. Kom, pa, u maakt een grapje. Zo hebben ze gereageerd. Lot, het getuigenis van Lot. Ze lachten om zijn getuigenis. Waarom nou? Omdat deze man Lot, deze gelovige, in het compromis leefde. Hij stond niet voor de Heer. Hij stond voor Sodom. Hij stond voor zijn familie en de wereld, zijn zaken, warme lief. Daar stond hij voor. Dat is de nood van onze tijd. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Zoveel kinderen God staan voor allerlei zaken. Ik noem het daar verder niet op. Maar ze staan niet geheel voor de Heer. We roepen mannen en vrouwen op. Die geheel vanaf morgen voor de Heer Jezus gaan staan. De tragiek die over het leven van vele gelovigen en ook zogenaamde christenen geschreven staat, bestaat uit twee woorden. Niet geheel. Niet geheel. Men gaat aan beide zijden mank. Ja voor Jezus. Ja voor de wereld. Ja voor de zonde. En het gevolg is een gespleten persoonlijkheid. Omdat men aan beide zijden mank hinkt. De kracht van Jezus kan niet tot openbaring komen. Daarom nederlaag op nederlaag. De Heer openbaart zich alleen in die mensen die geheel voor hem gaan staan. Ik ga het niet bij u opzoeken, maar ik citeer het wel. In 2 Kronieken 16 vers 9 daar staat. Want des Heere ogen gaan over de gehele aarde. Luister, om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Hoor u het? Volkomen naar hem uitgaat. O geliefde, geliefde gemeente, hebt u een verlangen naar Jezus? Hebt u een verlangen naar een volkomen verlossing? Hebt u een verlangen naar een volkomen overwinning? Naar een opwekking? Nee, niet een opwelling, maar een opwekking. Dan geen reserve meer. Geen hinken aan beide zijden. Maar geef je geheel, jonge mensen, geef je geheel aan Jezus. Ga vanmorgen opnieuw voor zijn aangezicht staan. Neem je plaats in bij het kruis. En vorm samen een gemeente onder het kruis van Golgotha. Want half voor de Heer. Half voor de wereld is in wezen geheel voor de andere kant, voor het Rijk der duisternis. We leven in een zeer ernstige tijd. We leven in een goddeloze tijd. Er komt zoveel vuiligheid naar je toe. Er komt zoveel vuiligheid ook naar de ouderen, maar ook naar de jonge mensen toe. Dat je je hart vasthoudt. Want de Heer Jezus, hij is komende. En wie vuil is, wordt de vuiler. En wie heilig is, wordt de heiliger. O, ga toch geheel. Ga toch geheel voor Jezus staan. Mijn broeder en zuster, gemeente, hier in de schuilplaats. Dan kan hij u gebruiken. Ten derde, Elia bracht een boodschap zonder mensenvrees. Dat is ook belangrijk. Hij had enkele jaren niet meer geregend. Het land was droog en het volk leed honger. En Elia had in het buitenland vertoefd. En nu krijgt hij in 1 Koningen 2 de opdracht om zich aan Achab te vertonen. Ja, dat is niet zo gemakkelijk. Maar Elia ging onbevreesd. Hebt u dat 18e hoofdstuk nog voor u? Het 18e hoofdstuk, daar staat, toen er geruime tijd verstreken was, kwam er, dat, van die droogte, kwam er in het derde jaar het woord des Heren tot Elia, ga heen, vertoon je aan Achab, want ik wil regen op de aardbodem geven. Nou, en hij moest heen gaan naar Achab. En als hij onderweg is, dan komt hij iemand tegen. Dat is Obadja, die diende aan het hof. En dan zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 18, ga heen en zeg tot uw heer, Elia is er. En toen zeide hij, dus Obadja, wat heb ik u misdaan dat ge uw knecht wilt overleveren in de macht van Achab om mij te doden? Ga heen en zeg tot dat Elia is. Alsjeblieft, dat is een boodschap zeg. Obadja was ook een gelovige. Je kunt dat lezen. Maar hij was een gelovige in het geheim. Daar kom je tegen. Die zit hier natuurlijk niet. Maar die zijn er wel. Geheime gelovigen. Hij wordt door de woorden van Elia zo getroffen en verslagen en beangst, zegt hij. Wat heb ik misdaan dat je me die opdracht geeft? Ach, Elia kent geen vrees. Waarom? Omdat hij voor de Heere stond. Er staat in vers 15. Zo waar de Heer schare leeft. Hebt u het weer? Hij leeft. In wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Broeders en zusters, als Elia dan Achab tegenkomt, leest u maar, dan wordt hem toegeroepen door Achab, zijt gij daar, vers 17b, zijt gij daar, die is Israël in het ongeluk stort. En wat gaf Elia nu voor antwoord? O nee, majesteit, zo heb ik het werkelijk niet gemeend. Nee, zo heb ik het niet gemeend. Nee, zijn antwoord was duidelijk en klaar, onbevreesd. In vers 18, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar jij in je vaders huis, doordat je de geboden des Heren naliet, het verzaakte en de Baals zijt nagelopen. Dat was onbevreesd. Nee, geen zoet evangelie, maar het was onbevreesd. Waarom was die man nou niet bang en bevreesd? Hij was toch een mens zoals u en ik, zoals jij en ik. Hij stond voor de Heren. Dat is het geheim. Schaamt u zich nog? Schaam jij je nog? Voor je collega's, voor je vrienden, voor je medestudenten en scholieren. Pas je soms je boodschap aan de omstandigheden? Luister wat de Heer Jezus zegt in Lucas 9 vers 26. En ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen. Voor mijn Vader in de hemelen. Hebt u last van schaamte? Bent u beangst? O, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En bij die zonde behoort ook mensenvrees. Sta toch op voor hem. Sta toch op voor Jezus. En dan zul je bemerken dat u eens en voor altijd radicaal verlost bent van mensenvrees. Ga maar naar Golgotha met je mensenvrees. Het bloed heeft dezelfde kracht. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. We hebben het tot nog toe gezien de drievoudige boodschap die Elia bracht. Een boodschap met volmacht, zonder compromis, zonder mensenvrees. Omdat hij stond voor het aangezicht des Heren. En nu ten tweede, nee, ga maar niet op je horloges te kijken, ik maak het niet zo lang. Nu ten tweede gaan we nog een ogenblik zien dat het woord des Heren tot Elia komt. Het woord des Heren. Elia stond in rechte verbinding met de levende God. God sprak met hem. God sprak persoonlijk met hem. Dat is heerlijk. Dat mag een kind van God beleven in gebed. Ik heb wel eens gezegd, gebed is eigenlijk net telefoneren met God. Spreken met God. En denk erom, als je met God in verbinding treedt, dan krijg je niet een of ander stemmetje. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Er zijn er nog 10 voor u. Nee hoor. God die luistert. God buigt zich naar je toe. In hoofdstuk 17 vers 2 en vers 8 en hoofdstuk 18 vers 1. Telkens weer lezen we het woord des Heren kwam tot hen. Wat wil dat nu zeggen? Dat wil zeggen dat God een directe weg met Elia, een directe weg met u en met jou wil gaan. De Heer maakt nooit omweggetjes. De Heer spreekt nooit in puzzeltaal. En misschien zegt u, doet de Heer dat nu nog? Gaat de Heer ook nu nog zo'n directe weg met zijn kinderen? Ik geloof het wel. Ik ben ervan overtuigd. En ik heb door genade ook ervaren dat de Heer ook nog een directe weg met de zijnen wil gaan. Een weg dikwijls heel zwaar. Heel moeilijk. Een weg met tegenstand. Een weg dikwijls onbegrijpelijk. Maar het is wel een heerlijke weg. Toen ik nog een jonge vent was, 32 jaar. En ik naast de evangelieverkondiging nog volop in het zakenleven stond. En toen kwam er naar mij een beroep uit vanuit de gemeente Amsterdam. Om daar als predikant te gaan dienen. En ik heb het daar erg moeilijk mee gehad. We konden maar niet beslissen, mijn vrouw en ik. Ik was dan ook wel beangst. Een gemeente, flinke gemeente, grote stad, komt zoveel op je af. En je werk loslaten, die zekerheid, hè? Die zekerheid loslaten. En toen kwam in die week, in die paar moeilijke weken, kwam telkens de tekst naar ons toe. Op een wonderlijke wijze uit Handelingen 18 vers 9. Wees niet bevreesd. Zwijg niet. Want ik heb veel volk in deze stad. Wonderlijk hè. Die spreekt hoor. Nee, die spreekt niet in puzzeltaal. En niet door allerlei visioenen. Dat is tegenwoordig in. Nee, hij spreekt vanuit zijn woord tot je. Persoonlijk. Beproef het eens. De Heer sprak ook destijds door zijn woord en ook nu nog. Zijn woord is zo levend, zijn woord is zo persoonlijk, dat men niet eronderuit kan komen. Men kan het niet ontwijken. Hebt u zich al op de directe belofte van God afgesteld? Hebt u dan gezegd, Heere, u hebt mij die belofte gegeven, nu ga ik in die belofte staan. Toen wij in die belofte gingen staan, gaan naar die stad. Nou, toen heeft hij, ja, dat was geen makkelijke weg. En we heus niet zo'n gemakkelijke tijd gehad. Want evangelie verkondigen en een gemeente leiden, dat is niet zo gemakkelijk. Maar de Heere heeft ons vastgehouden. De Heere is de getrouwe geweest. De Heer zegt, nu ga ik voor jou in die belofte staan. En je mag erop steunen. Trots de inhoud. De omstandigheden die misschien het tegendeel willen bewijzen. Heer, ik neem u op uw woord. Ik vertrouw u op uw woord. Hoe vreemd en hoe onbegrijpelijk de weg ook is.
O, geloof toch zijn heilige naam, kind van God. Ga staan in de belofte van Gods woord. Durf het te ervaren. Eerder zal de hemel vallen dan één van zijn woorden. God spreekt nu ook nog, en ik mag ervan getuigen, direct vanuit het woord tot u. Dat is van grootste belang. Hij wil tot u spreken. Als u voor zijn aangezicht gaat staan. Er zijn nog zo weinig mensen die kunnen horen, want het is zo druk, hè. Ze hebben het zo druk, ook de christenen, tot zaterdagavond laat zitten ze aan de tv. Nee, niet allemaal hoor. Hebben het zo druk. Geen tijd. Kan de Heer nog tot ons spreken? Zolang u en jij niet innerlijk tot rust bent gekomen, kan God nooit echt tot je spreken. De Heer is niet veranderd. Hij is dezelfde. Hij is nog dezelfde. Het is nog hetzelfde woord dat hij tot je spreekt. Het is het levende woord. Hetzelfde woord als bij de schepping. Of de herschepping van deze planeet. De aarde was of werd woest en leeg. God sprak door dat levende woord. En die wereld werd geschapen. De tafel voor de mens werd gedekt. Ik denk aan Petrus. De levende Heer zegt tot Petrus, ga naar diep water. En zet je net uit om te vissen. Het vlees geworden woord, zegt dat op Petrus. Ja, Heere, zegt Petrus, op uw woord. Ik neem u op uw woord, ik begrijp er niks van. Maar ik zal het net uitzetten. O, de Heer is dezelfde. Daarom is het van levensgewicht dat we tijd nemen om dat woord te lezen. Tijd nemen om te bidden. Het is een oud lied, neem tijd om te lezen. Neem tijd om te knielen. Wanneer u en jij slechts alleen leeft om te werken en je huis op te knappen en te verdienen en nog eens een beetje bij te verdienen, steeds vlugger en steeds harder en steeds meer, dan stel je je leven niet in dienst van de Heer. Ik lees in Jesaja 55, waarom weeg je nou geld af voor hetgeen wat geen brood is en een vermogen wat niet verzadigen kan. Hoor aandachtig naar mij, opdat het goed eet en uw ziel in overvloed zich zal verlustigen. Hoe duidelijk is deze boodschap. Ik bid u, mijn broeder en zuster, ik bid u gemeente, lees in de eerste plaats je Bijbel. En teer niet op allerlei Bijbelverklaringen of christelijke kalenderblaadjes. Door zijn woord spreekt God direct tot u en tot jou. Kalenderblaadjes en christelijke geschriften, hoe mooi en hoe schoon ook, ze zijn slechts hulpmiddeltjes. Ze kunnen nooit het woord vervangen. Als men hierop gaat teren, zijn ze zelfs gevaar voor de groei van je geestelijk leven. Vele gelovigen blijven steken in hun geestelijk leven, omdat ze weigeren dat gehele woord voor zichzelf te aanvaarden en aan te nemen. Dat woord van God, geliefde, komt onvervalst en direct tot Elia. Tot Elia, de man Gods, dat is leven. Dat is zegen. Dat is vruchtbaarheid. Dat is opwekking. Op deze wijze kan jij ook een werktuig worden in de handen van God. Wilt u, kind van God, dat je leven veranderd wordt, vernieuwd wordt, neem er dan tijd voor om Gods woord biddend te lezen. Omdat Elia voor de Heere stond, zijn boodschap en zijn getuigenis waar was. Hij leefde erin. Hij leefde in en door het woord des Heren. Omdat Elia zich liet leiden door dit woord. Daarom mocht Elia ook een drievoudige opwekking beleven. En daar spreek ik vanavond over. Over die drievoudige opwekking. Verlang je naar meer? Verlang je dat de Heer meer in je leven gaat doen? Dan verwacht ik je vanavond, als we spreken over de drievoudige opwekking die Elia mocht beleven. O mijn broeder en zuster, ga staan voor de Heer. En zeg maar, Heer, ga uw gang. Breek me maar neem. Gij zij de maker. Ik ben slechts het leen. Amen. Zullen we ook stil zijn? Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Sta je voor de Heere? Of sta je voor je zaakje, voor je kerkje? Of wat dan ook. Sta je voor de Heere? Als dat niet zo is, ga vanmorgen staan. Neem je plaats in mijn Golgotha. Ga staan in het licht van God. En laat Hij je doorlichten, zodat Hij kan aanwijzen wat bij u en bij jou niet thuis hoort. We zijn u dankbaar hierin, dat we in alle eenvoud uw kostbaar woord mochten overdenken. En we danken u voor de nodiging die altijd weer naar ons toekomt vanuit uw woord. De nodiging om ons geheel te geven, om werkelijk te gaan staan voor u, voor uw heilig aangezicht. Dan kunnen we de boodschap brengen. Dan kunnen we ons getuigenis kwijt. Dan zijn we ook ons mensenvrees kwijt. Heere, wilt u het bewerken in de ouderen hier in ons midden, maar ook de jonge mensen. Neem mijn leven, laat het toch, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heer, we danken u dat dit naar ons toe kwam. Dat woord wat sprak over Elia, de man die u in kon schakelen. En wil ons ook maar inschakelen, Heer, in uw dienst. Wil ons helpen om uw voetstappen te drukken, om achter u aan te gaan. Wil ons ook toebereiden op de avondsamenkomst, als we zullen stilstaan bij het belangrijke feit dat Elia die drievoudige opwekking mocht beleven door genade. Wat een wonder. U gebruikt ons hierin. U schakelt ons in, u neemt ons in uw hand en u vormt ons. Dat wilt u zo graag, maar wij zijn dikwijls zo onwillig. Wilt u het zo door uw geest maken, in ons, dat we ons geheel overgeven en ons al op het altaar leggen. Amen. Wij zingen met elkaar 799, het eerste, het tweede en het vierde. 1, 2 en 4, dus geen andere coupletten. Heel wat we hebben gezongen. Hè? Heer, ga uw gang. Er komt er iets achter. Breek mij maar in één. Hebben jullie het meegezongen? Ja? En wil je dat de Heer dat doet? Je nemen in zijn handen. O, ga staan voor de Heer. Ik was verblijd vorige week in de jeugdsamenkomst dat er zoveel mensen waren. Zoveel jonge mensen. De kerk was vol. En het heeft ons verblijd. Het koor heeft prachtig gezongen. Lennart heeft het heerlijk geleid, de samenkomst. Het was goed. Heerlijk dat jullie dat organiseerden, jonge mensen. Maar sta je nou alleen voor die zaak? Of sta je voor de Here? Als je voor de Here staat, ja, dan ben je niet alleen in een jeugdsamenkomst hier aanwezig. Maar dan ben je iedere zondagavond, als het kan, dan neem je je plaats in. Zo, dat heeft de ouwe weer eens gezegd. Wij gaan onze gaven nog inzamelen voor het gebouwfonds. Dat is een heerlijke zaak. En we zingen met elkaar 334 opwekking. We willen eens even kijken hoeveel compleet dit zijn. 334. Je hebt mensen die weten dat uit het hoofd, maar ik niet. Eerste, tweede, dat zingen we met elkaar en dan lopen de broeders vlug. Het zijn nog goed ter been allemaal. En daarna staan we op, bidden om Gods zegen. En dan zingen we het laatste couplet. 1 en 2, ja.
Thank you.
Ik vind het een prachtig lied. En ik had vroeger, of vroeger, een broeder oudste, die had daar toen nogal bezwaar tegen. Want hij zegt dat die zin komt erin voor: kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Ja, maar de vurige tongetjes kwamen wel naar beneden. Want vuur reinigt, maar vuur verwarmt. En de warmte kan je ook doorgeven. Het gaat hier niet over een doop met vuur, dat is iets anders. Het gaat over de uitstorting, opnieuw een uitstorting. Wel, ik zag dat zuster Schreurs weer in ons midden was. Fijn, ja, dat je weer zover bent. Ineens viel mijn oog op je, ja, ja. In goede zin, ja. We mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis. Dragen zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt en we hem zullen ontmoeten. En ieder die deze verwachting heeft, zeggen met mij: Amen.